nadenken over je toekomst in bezit nemen. En de titel van de serie is ook zo. Jouw toekomst in bezit nemen of onze toekomst. Dat jij en onze vind ik altijd een beetje een keuze. En natuurlijk geldt het voor je persoonlijk leven, maar ook voor ons als gezamenlijk leven. De woorden die je net hoorde, die komen dadelijk wel een keer terug in de prediking. En vandaar dat ik ze even van tevoren laat horen. Maar ik heb een vraag aan jullie. Er zitten 5 spreeuwen zitten op een hoogspanningskabel. En 1 spreeuw die zegt bij die andere, ik ga vliegen. Hoeveel spreeuwen blijven er dan nog over? Nog steeds 5. Want als iemand zegt, ik ga, een voornemen is nog geen besluit, is nog geen doen, is nog geen actie. En dat is natuurlijk een problematiek die we met nieuwjaar altijd weer tegenkomen. Weet je? Ik heb het voornemen om zoveel kilo af te vallen of wat dan ook. 4 op de 5 Nederlanders stappen het nieuwe jaar in met goede voornemens. Nummer 1 van de goede voornemens is natuurlijk afvallen. En zo zijn er allerlei dingetjes, weet je, van stoppen met roken of wat dan ook. Of ik ga meer aandacht besteden aan. En dan krijg je dat soort leuke voornemens. 75% faalt binnen 6 weken. En dat heeft alles te maken met een besluit nemen. Of om tot een daad te komen is iets meer voor nodig dan alleen maar een leuk voornemen. Daar zitten we dan ook een beetje mee. Nou, we gaan een nieuw jaar tegemoet. Hij zou het moeten doen. Oké. En mijn eerste insteek is een beetje kijk hebben op de toekomst. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Wat ga je doen? Laten we het wat verder trekken dan dit nieuwe jaar. Hoe ziet jouw toekomst er in zijn totaliteit uit? Hoe ziet die er van ons uit? Ook vandaag ligt jouw toekomst voor je. En de vraag is van, wat doe je daarmee? Ga je daar met voornemens naar kijken? Of zeg je, nee, ik ga daar bepaalde besluiten nemen. En als je dat gaat doen, hoe neem je die dan? Hoe doe je dat eigenlijk, een toekomst in bezit nemen? Heeft dat alles te maken met een carrièreplanning? Of een loopbaanplanning, zoals iedereen die wel eens op zijn werk krijgt? En dan gaan we een paar stappen zetten die jij dan moet behalen, waar jij aan wat moet doen. Is het een zaak van carrièreplannen, van werk, van succes? En dat in een tijd van crisis? Is het een zaak van sparen? Terwijl je de banken niet meer vertrouwen kan. Wat is dat, je toekomst in bezit nemen? Hoe ziet dat eruit? Waar denk je dan aan? Denk je dan aan een rijk en goed leven? En hoe je dat bereiken kan? Wat is jouw toekomst? Wie bepaalt dat? En hoe kom je tot die toekomst? Hoe wil God dat je naar je toekomst kijkt? Zou God een plan met jouw toekomst hebben? En als je dat heeft, zou je dat willen weten? Dat is toch een reële vraag. Ik ben ervan overtuigd dat God met ieder schepsel een plan heeft. En dat het aan ons als schepsels de zaak is om dat te gaan ontdekken. Dus heeft God een plan met jouw leven en weet je welk plan dat is? En hoe kom je dat te weten? Hoe stap je erin? Hoe wordt dat een stuk van jezelf in bezit nemen? En hoe kijken we als Church on the Way naar een gezamenlijke toekomst die wij hebben? Wat is Gods plan met Church on the Way in de komende jaren? Dat is de uitdaging. Je kan ook naar het verleden kijken. Je kunt naar het verleden kijken en het verleden vasthouden in herinneringen, in patronen, in gewoonten en dromen. Dat leidt wel vaak tot goede voornemens, omdat je het verleden dan allicht wel dingen ziet die je minder leuk vindt. Maar het leidt wel zelden tot daden. Dat zie je ook in evangelische kringen, zie je ook in kerken. Er zijn zat dingen die we kunnen opnoemen dat we zeggen, dit en dit vinden we niet zo leuk en dat zou eigenlijk anders moeten. Maar om tot een daad te komen dat het ook inderdaad anders gaat, is nog een hele stap. Dan wordt er vaak gepraat over ja, maar er zou. Of eigenlijk zou, en dan begint het weer met zou. Je zou kunnen zeggen bijvoorbeeld als er een hiaat in de gemeente is. Ja, dat moet eigenlijk opgevuld worden. Maar als je aan mensen vraagt en wie wil opstaan en het doen, dan zou je ontdekken dat dat verrekte weinig mensen zijn. Dat een gemeente van deze grootte hoogschijnlijk draait op ja, een beperkt aantal mensen die zich inderdaad inzetten. Je komt het vaak tegen als er een plan gemaakt wordt waar iedereen enthousiast over is, maar wat langere adem nodig heeft. Je zegt, hé, we gaan dit of dit veranderen. En we zetten een team bij elkaar, maar het duurt een jaar. En dan zie je halverwege zo'n jaar de een na de ander een beetje wegvallen. En dat ook in zo'n team het vaak terechtkomt op één of twee mensen die inderdaad het doen, maar de rest zit op de draad en zegt, het zou leuk zijn om te vliegen, maar we zitten waar we zitten. En in ons leven is dat ook zo. In je huwelijk, in je vriendschappen, in de ontwikkelingen. Je neemt je wel eens wat voor, omdat je het verleden best tevreden bent. En je ziet wel wat dingetjes waar wat anders kunnen. En ja, daar moet ik wat meer aandacht aan geven om alleen maar te ontdekken dat je een jaar later precies hetzelfde deed wat je daarvoor deed. En dat komt omdat het verleden patronen en gewoontes in je leven ontwikkelt waar je gewoon aan gehecht wordt. En dat we de nadelen van die gewoonte en van die patronen gewoon voor lief nemen. En het valt niet mee om daar wat verandering aan te brengen, omdat we ook dik tevreden zijn met het leven wat we hebben. Er is ook een keerkant. Het verleden is niet altijd leuk. Voor sommige mensen is het verleden een trauma. En voor anderen zit er aan het verleden een onvervuld verlangen bijvoorbeeld. Of dingen die nog nooit zijn gebeurd. En het zou wel fijn zijn als dat een keer gebeurde. Ook daarin kan je in het verleden vast gaan zitten. Door altijd maar te hopen en te verlangen dat dat ene wat jij nou graag wil, dat dat een keer gebeurt. En dan gebeurt het niet. En dan krijg je zo'n zie je wel gevoel en het verleden trekt zich voort. Bekende uitspraak is, je kunt het verleden niet veranderen, maar je kan vanaf vandaag wel je verantwoording nemen voor je toekomst. Jij kan je verleden niet veranderen. Ik ook niet. Wat gisteren gebeurd is, is gisteren gebeurd. En daar lopen we allemaal wel eens tegenaan. Maar je kan wel een besluit nemen. Vanaf vandaag gaat dat anders. En dat moet anders zijn dan een leuk voornemen. Dat is anders dan snel even je schoen poetsen. En een vuile broek krijgen. Hè? Ik heb gekeken, het viel reuze mee. Dat is wat anders dan denken dat er nog steeds een stolp op zit. Maar inderdaad toenaderen. En het eist ook even stilzitten en nadenken van hoe doe je dat nou? Hoe pak je die toekomst nou? En hoe ga je dat tot je... Hoe krijg je daar eigendomsrecht op? Nou, daar willen we de komende 4 weken willen we het daarover gaan hebben. En dat doen we aan de hand van een boek, een bijbelboek. Dat is het bijbelboek van Jozua. En we gaan Jozua een beetje bestuderen. Alleen, we hebben maar 4 weken, dus onmogelijk om het hele boek te behandelen. Maar daar pakken we 4 hoofdzaken uit. Die direct relatie hebben tot het je toe-eigenen van je eigen toekomst. Het boek Jozua is een boek wat heel belangrijk is in de Bijbel, omdat het praat over een totaal nieuwe toekomst. Jozua is een heel interessant boek ook. Het is een stuk geschiedenis. Je kan Jozua lezen alsof het een vervolg is op Exodus en dus gewoon een stuk geschiedenis is, voordat Richteren begint. Maar er zitten ook heel veel strategische keuzes in. Jozua is een boek wat veel bestudeerd is door strategen. Het is ook een goed boek in ontwikkeling om dat te bestuderen. Dus je kan er meer uit halen. Het is ook een handboek. De hoofdstukken 1 tot en met 11 die gaan over het intreden tot het land. Een nieuw land wat ze gaan veroveren. Het is zo dat Jozua samen met Mozes uit Egypte is vertrokken en 40 jaar door de woestijn heeft gebanjerd. Dat heeft hij samen met Caleb 40 jaar gedaan en met Mozes. De rest van het volk is gestorven en er is een nieuwe generatie die door die woestijn heen naar het beloofde land komt. Dus hij behoort tot de drie oudste mannetjes van het volk. Kan niet anders. Mozes is inmiddels dood en Jozua moet het land binnen gaan trekken. En hij wordt de generaal of de leider die dat moet gaan doen. Compleet nieuwe situatie. Dan gaan de eerste 11 hoofdstukken over de verovering van het land. De hoofdstukken 12 tot 21 gaan over de verdeling van het land. Opmerkelijk veel aandacht wordt eraan gegeven dat iedereen oprecht zijn deel krijgt. De reden dat de Bijbel daar zoveel tijd aan besteedt, daar kan jij je in herkennen dat er voor iedereen een plan is. En niet zomaar, oh ja, en toen was het volk binnengetrokken, dus jij dat of zo. Nee, er wordt heel detailistisch. Voor iedere stam, voor iedere familie wordt er een verhaal neergezet. En dan de hoofdstukken 22 tot met 24 vormen de conclusie. Het is een van de meest gedetailleerde Bijbelboeken die je kan pakken. De historische context. Nou, een vervolg op de eerste 5 boeken van Mozes. En die zijn heel belangrijk, heel bekend. Mozes sterft in de woestijn. Die heeft wel het beloofde land gezien, maar niet binnengetrokken. En Jozua moet er gaan doen. En daar is de vervolg op. Het mooie is dat het erg verbonden is aan die 5 boeken. Tegelijkertijd is er ook een hele scherpe vernieuwing en een totaal nieuwe periode. Het speelt zich af in 1400 voor Christus en een compleet nieuwe periode. Het volk wat uit de woestijn komt, moet gaan settelen en moet dan een nieuw land binnen gaan treden. Even kijken. De eerste 5 hoofdstukken van het boek beslaan ongeveer een jaar of 5. En daar zullen wij ons denk ik wel het meeste mee bezighouden, omdat dat die intrede tot het land inhoudt. En ik zeg dat nog even, dat dat 5 jaar duurt. Het is ook niet zo dat je in 2-3 weken even kan leren hoe je nieuwe stappen moet nemen. Dan nog wat over Jozua de man. Jozua die was opgeleid onder Mozes. En dan niet eventjes, maar 40 jaar lang. Hij was een van de 12 verspieders die het land binnengegaan zijn en bij Mozes rapport uitbrengt. Caleb was daarbij de oudste. En met z'n tweetjes kwamen ze terug en zij waren de enige 2 die positief waren. En daardoor dus ook later het land binnen mochten trekken. Hij volgt dus Mozes op. Mozes is de wetgever. Een fantastische leider natuurlijk. En hij zal best wat minderwaardigheidsgevoelens gehad hebben van hoe moet dat nu? Dat komt ook in het eerste boek behoorlijk duidelijk naar voren. Hij heeft Israël 30 jaar geleid en de naam Jozua is dezelfde als Jezus. En er zijn ook duidelijke parallellen tussen Jezus en Jozua, namelijk het bevrijden. Maar laten we nu eens gaan kijken naar de uitdaging. De grootste uitdaging voor Jozua en het nieuwe was dit. 40 jaar had het volk in de woestijn geleefd. Die wisten niet beter dan wat het is hoe je een woestijnvolk moet zijn. Hoe je je moet opstellen midden in een vallei. En als je aangevallen wordt, hoe je beschermd moet worden. Dus ze wisten hoe ze woestijnoorlogen moesten gaan maken. En ze wisten hoe ze door als nomaden moesten gaan leven. Nu moesten ze een nieuw land gaan veroveren. En ze moesten gaan settelen. Dus je ergens gaan vestigen. In plaats van naar plekje trekken. En weer opbouwen en weer verder gaan. Moesten ze ineens gaan wonen. Dus zeg maar, de bekende zigeuners, die kennen we wel, die ineens in een stad moeten gaan wonen en daar gewoon hun leven moeten gaan opbouwen. Een compleet andere levensstijl. Een tweede was, ze waren verlost uit slavernij. Dus ze waren oorspronkelijk slaven geweest in Egypte. En daar werden ze van verlost, bevrijd. Ze hoefden niet langer meer onder de tucht van de Egyptenaren te leven. Maar ze moesten nu zelf verantwoording voor hun eigen leven nemen. Rentmeester gaan worden voor datgene wat ze zouden gaan doen. En een derde punt was, tot op die dag leefden ze van wonderen. Iedere dag zorgde God voor hun. Er was manna, iedere ochtend weer opnieuw. En dat manna was altijd precies afgemeten voor jou en de rest bedorf. Dus er was iedere dag opnieuw. En dat is ook een prachtige levensstijl om iedere dag opnieuw van God te ontvangen. Iedere dag manna. Maar het kan ook een gewoonte zijn dat God zorgt wel voor je, want er is toch wel iedere dag genoeg. En nu moesten ze ineens gaan leven vanuit eigen verantwoording. Want vanaf de dag dat ze Israël binnentrekken, is er geen manna meer. Dat betekent zelf tarwe verbouwen, zelf slaatjes planten en noem maar op, en zelf gaan oogsten. En dat houdt toch wel het enige werk in. Ik denk dat we daar zelf ook wel eens tegen aanlopen. God die voorziet, dat wil je heel graag horen. En tegelijkertijd de verantwoording pakken van, maar hoe? En hoe mag ik dat me toe-eigenen? Er is nog iets. Het manna was voor jouzelf. Dat kon je niet delen. Want als je deelde, had je niet genoeg. En als er over was, was het bedorven. Dat is met wonderen ook zo. Als God iets in jouw leven voor jou persoonlijk doet, dan is dat heel fijn voor jou persoonlijk. Er is wat anders dan dat je een ervaring met God opbouwt en een leven opbouwt wat je ook delen kan. Dat je uit de overvloed van datgene wat je samen met God opbouwt ook andere mensen kan zegenen. Oogst mag je ook delen. Nou, vanuit dat perspectief begint het boek Jozua als volgt. Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, zei de Heer tegen Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes: nu mijn dienaar Mozes gestorven is, moet jij je gereed maken om heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden, geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon en van de grote rivier de Eufraat met het land van de Hethieten tot aan de grote zee in het westen. Zolang je leeft, zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Dat laatste zijn overigens precies dezelfde woorden die Jezus ook tegen ons zegt. Ik zal je nooit begeven nog verlaten. Zo begint het boek Jozua. En dan gaan we vanaf hier gaan we daar de komende weken gewoon mee verder. Vandaag wil ik gewoon kijken naar jouw toekomst in bezit nemen en welke lessen je uit dit stukje kan halen. Om jouw toekomst in bezit te nemen en om jezelf veilig te stellen, moet ik misschien even zeggen, ik wenste dat ik daar een heel concreet antwoord op had van, oh, dan doe je stapje 1, 2 en 3. En de neiging is altijd met een stukje prediking en bijbelstudie om dat ook zo te leggen. De waarheid volgens mij is, was het maar zo, want dan deden we het allemaal keurig. De waarheid is dat je op een gebied komt waar jouw verantwoording en Gods verantwoording elkaar raken. En waar altijd een stuk spanning zit van, wanneer doet God iets, wanneer doe jij iets? En het sleutelvers om jouw toekomst in bezit te nemen zit dus ook in vers 3. En daar staat het volgende: elk stuk grond dat jullie zullen betreden, geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. Maar er zit een paradoxale omgang in. Een tegenstrijdig iets. Namelijk het volgende. Er staat, jij neemt een stap en dan geef ik het je. En dat roept bij mij even wat onzekerheden op. Namelijk, is de stap die ik neem wel juist? En als ik deze stap neem, geeft God het dan? Of bedoelt God deze stap? Of moet ik een andere stap nemen? Hoe weet ik zeker dat de stap die ik neem door God beantwoord wordt? En nog sterker, ik heb veel liever dat God het eerst geeft en dan doe ik de stap wel. Dat doen we allemaal het liefste, toch? Of niet? Heer, wilt u geven en dan, hè? Jacob is daar een prachtig voorbeeld van. Als Jacob die ladder ziet, hè, als die wegvlucht van zijn broer Esau. En dan komt God naar hem toe en die laat hem zien dat hij dienende engelen heeft en dat hij eigenlijk alles voor hem kan verzorgen. En eigenlijk zegt God, Jacob, zie je nou niet dat ik voor je kan zorgen? En dan zegt Jacob, ja, als u dat doet, dan betaal ik mijn tiende. En dan zegt God, de groete jongen, weet je wel, jij doet eerst je stap en dan zal ik het geven. En dat is een principe. En de kunst is dus te ontdekken welke stap jij moet nemen, welke God kan bevestigen. God wil jou jouw toekomst wel geven, maar je moet zelf de nodige stappen doen. Ik ga je vertellen wat die stappen niet zijn. Die stappen zijn niet schoenpoetsen. Oh, zie ik er wel netjes genoeg uit. weet je wel. Het zit hem niet in de uiterlijkheden. Het zit hem ook niet in je voordracht. Dus de rituelen doen. Het doen van de goede dingen. Het zit hem ook niet in genoeg naar de kerk komen. Het zit hem ook niet in je... Alles wat je maar religieus ritueel kan noemen. Alles wat je ook zonder je hart kan doen. Zonder aanwezig te zijn. Eén ding weet ik wel. Dat vaak kijken wij naar onze toekomst als een muis naar dat kaasje in een kaastop. En die muis is al lang gewend aan het feit dat die kaas toch niet bereikbaar is. En als God dan zegt, ik heb het voor je, is het verbazingwekkend hoe vaak mensen die zeggen in God te geloven en dat heus wel doen, hoe weinig geloof hebben dat God een goed plan met jou hebt. Ik wijd dat vooral aan de geschiedenis van het christendom, waarbij de aandacht voornamelijk lag op van als je Jezus aanneemt, dan ben je gered en dan kom je in de hemel. Een boodschap overigens die je Jezus zelden hoort spreken. Natuurlijk is je eeuwige veiligheid en je eeuwige zekerheid is heel belangrijk. En het is fantastisch als je Jezus aanneemt en dat je weet dat je eeuwig leven hebt ontvangen. Maar eeuwig leven begint nu. En nog belangrijk is dat God een plan met jouw leven hebt, ook al duurt dat leven misschien maar 61 of 80 of 100 jaar. En in het leven nu wil God jou dingen geven. En wat is dat dan? En als je niet oppast, dan denken we allemaal wel eens vanuit onze zondige hoek of onze erfenissen vanuit het verleden. Ah, maar dat is niet voor mij weggelegd. En de kaastop gaat eraf en we durven het niet te pakken. Het probleem zit hem ook in het laatste. Je moet ook kosten berekenen en je moet ook je eigen stappen doen. Het is niet zo dat God dat zomaar geeft. Het is ook niet altijd zo dat mijn verlangens de juiste verlangens zijn. Mensen kunnen zich blind staren op iets wat ze niet hebben. En dat zo'n focus van hun leven maken, dat dat hun hele leven beheerst en geen tijd meer hebben om andere dingen te doen en ook niet meer te horen wat God wel voor ze heeft. En dat roept een spanning op. En die spanning hebben we allemaal. Dat is niet één persoon. Jij bent niet de enige, heb ik ook. Ik kan me ook blind staren op, en dan kan ik van alles opnoemen. Dingen die in mijn leven gebeurd zijn en dingen die je graag zou willen. Dingen waarvan je hoopt en waarvan je droomt en die niet in vervulling gaan. En voortdurend heb je dat gevecht eigenlijk met God van die tegenstrijdigheid. Ja, ik doe wel een stap, maar geeft u het ook? En er zit een stukje gezonde twijfel in. En dan niet de twijfel van, oh, ik ben niet zeker. Nee, het avontuur, zou het gaan gebeuren, doet God het. En volgens mij doet hij het altijd. Alleen de stappen die ik moet nemen. Dat betekent het volgende. Als je wil groeien in Christus, en dat woord in Christus hebben we genoeg over gesproken, betekent dat we geroepen zijn tot een leven of een levensstijl waarin voortdurend ons potentieel wordt uitgerekt. Zet nou eens die twijfel en die spanning in deze context. Een nieuw jaar. Een nieuwe toekomst. Als ik over mijn persoonlijk denk, mijn 65-jarige leeftijd nadert. Dus ik merk dat ik steeds vaker daarmee bezig ben. En wat daarna? Aan de ene kant heb ik de rust dat God dat misschien geeft op mijn 65 plus één dag. Want God is er altijd. Dat heeft hij gezegd. Aan de andere kant vraag ik steeds aan God, welke stappen moet ik nemen? En dan doe je een stapje, is dit het? En voel je bevestiging, alsof je op ijs gaat lopen. En dat is een zoeken. Ik ben ervan overtuigd dat ik na mijn 65 gewoon doorga met mijn bediening. Maar hoe ziet die bediening er dan uit? Wat vraagt de Heer dan van me? Zijn er nieuwe dingen of zo? Mijn werk bij de Evangelische Omroep zal hoogstwaarschijnlijk wel afgelopen zijn, maar misschien ook niet. Ik ben er erg open voor. Ik zal ook wel open moeten zijn, want pensioentje, dat lukt het niet. Dus je bent aan het zoeken. En het is niet de onrust over dat pensioen. Dat is iets wat meetelt. Meer van, je moet wat doen. Maar het is wel een zoeken. En heb je verlangens? En als ik daar alleen op focus, ja, dan weet ik zeker dat het fout gaat. Want ik weet niet of mijn verlangens altijd wel het plan van God zijn. Misschien wil de Heer wel dat ik naar Curaçao ga en daar die gemeente gaat helpen en Bob Marley de deur uitgooien of zo, weet je wel. Dat zou toch geen slechte bediening zijn, toch? Of niet? Het schijnt een mooi wonen te zijn en nu dan regent het. Oké. Dus groeien in Christus betekent dat je geroepen bent je leven zo in te richten dat je weet dat er voortdurend aan je getrokken wordt. En dan niet in de vorm van een twijfel dat je leven onzeker is. Helemaal niet. Mijn leven is zeker in Gods hand. Ik heb dat wel vaker gezegd. Ik bid bijna dagelijks, dank u wel, Heer, dat uw hand op mijn leven rust. En dat is bij mijn 65 niet afgelopen. Maar dat avontuur van God wil me steeds uitrekken. Ik denk dat dit genoeg is en dat vind ik fantastisch. En God zegt, ik heb dit voor je. Ik neem genoegen met een stukje kaas onder de kaasstolp. En God zegt, de kaasstolp kan eraf. Ik neem genoegen met een bediening die ongeveer zo groot is, maar God ziet dat. En dat durf ik niet te pakken, want ik denk dat dat niet voor mij is weggelegd. Want, en er komen allemaal dingen uit het verleden naar boven. Dat betekent dat de omgang met God een beetje paradoxaal is. Tegenstrijdig. Of het lijkt tegenstrijdig. Het woord paradoxaal betekent dat iets tegenstrijdig lijkt, maar niet hoeft te zijn. Dat is met God vaak zo. Logischer zou zijn dat God zou zeggen, hij geeft en dan neem jij een stap. Dat is onze wens. Maar wat zegt God? Nee, jij neemt een stap en dan geef ik het je. Het probleem is dat andersom eigenlijk net zoveel vragen oproept. Als het waar is dat wat als God nou maar alleen maar geeft en dan nemen wij een stap, zou je dan ook niet op een dag een beetje moe worden? Dat God steeds maar dingen geeft en dan moet jij dan weer op reageren. En zie je dan nog wel wat God geeft? Zien wij dat wel, wat God geeft? Ik denk vaak niet. We zijn zo gewend aan onze luxe dat we datzelfde als zegen zien. Vinden we eerder rechten. Dat merk je wanneer je het ontnomen wordt. Ja? Als je nou heel boos wordt, dan is het een recht. Als je dankbaar bent, dan is het een zegen geweest. Dus daar ligt de test. Dus andersom is misschien ook verkeerd. Of ook verkeerd is helemaal verkeerd. Het is veel mooier dat God jou verantwoording geeft en zegt van Henk, ik wil van jou stappen zien en dan ga ik geven. En die stap, als die binnen dat gebied ligt wat ik jou heb toevertrouwd, dan geef ik altijd. Ja, maar als dan een verkeerde stap doe. Nou, dan is God er ook. God is bij macht om je te corrigeren. God geeft je profeten. God geeft je een gemeente. God geeft je familie. God geeft je een vader en een moeder als je die nog hebt. God geeft je vrienden. En God is ontzettend goed in staat om te zeggen, hé joh, niet doen. En dat gebeurt ook. Vermits je maar vertrouwt dat God ook spreekt en je die mensen dan ook maar die plek in je leven geeft. Dus een paar simpele conclusies en lessen die we vandaag kunnen leren. Ten eerste, belofte en zegen van God komen niet altijd zomaar uit de hemel vallen. Dat is denk ik ook iets wat ik echt tegen onze beweging heb. Waarin voortdurend een plaatje wordt geschilderd. Als jij nou maar goed genoeg bidt of je doet de juiste rituelen of je bent in de juiste vorm van een bidding bezig en je doet die en die dingen, dan zegent God je. En dan gaat de open hemel open, als ik het zo mag zeggen. Dan krijg je alles wat je maar verlangt. Oh ja? En Abraham dan? Weinig mensen die zo gelovig waren als Abraham, en hij kreeg maar één kind. Hoewel, hij kreeg een heel volk. Dus dat is niet waar. Belofte en zegen van God komen niet zomaar uit de hemel vallen. En ook niet met de juiste ritueeltjes. Wat wel waar is, is dat gebed daarin de meest belangrijke factor is. Als je iets van God wil en je bent verlangend naar je toekomst, dan zal gebed erin een plek moeten hebben. Hoe praat je daar met God over? En waarom zou God je openbaring geven over je toekomst als je er nooit om vraagt? En wat raar dat we wel dromen over onze toekomst en daar zelf verlangens over hebben, maar nog geen eens zo gek veel ervoor bidden. Toch? Of niet? We zingen het wel, show me your ways, weet je, dat vinden we wel mooi. That I may walk with you. En dat is niet walken, maar wandelen. Hè? Ja. Maar bid je er ook voor? Nou, hoe doe jij dat nou? Hoe doe ik dat? Voor mij is gebed wandelen met God en praten met God in de bewustwording dat je bezig bent met dingen die belangrijker zijn dan wat jij denkt. Dus ik bid iedere dag, Heer, dank u wel dat u me een nieuwe dag gegeven hebt. Fijn dat ik weer met u op stap mag gaan. En ik wil alert zijn op de dingen die God in mijn leven doet. En dat is voor mij meer een 24-uurs gebed dan de 10 minuten. Of de 5 minuten. Want ik heb al lang ontdekt dat Heer zegen deze spijs aan met niet dekt. En ik heb ook al lang ontdekt van Heer zegen deze dag dekt het ook niet. Het is een omgang met God. En een leren met God. Die fijngevoeligheid van de Heilige Geest aanpakken. De pluk de dag elementen eruit halen. En ik zeg met opzet pluk de dag. Omdat er ook veel lol in zit. Je ontmoet iemand en je zegt toevallig iets en je loopt weg en je denkt dat was opmerkelijk dat ik dat kon zeggen. Of je ontmoet iemand en je zegt iets van chips, dat had ik nou niet moeten zeggen. En daar je lessen mee leren en dingen mee doen. Van, hé, daar mag ik in groeien. En bewust zijn dat God bij al die dingen is. Dus groeien in je relatie met God en in de omgang met God. En dat groeien in je relatie met God, daar zit dan de stille gebed en je 24-uurs gebed. Maar het kan niet anders dan dat God in die relatie met hem altijd mensen gebruikt. Ik wens dat het niet zo was. Want dat maakt je afhankelijk van andere mensen. En vaak ook van mensen waarvan je nou net niet wil dat God die gebruikt. Herken je dat of niet? Grote stilte. God wil dat we in gemeenschap met elkaar leven. Dat is het woord gemeente ook. We horen bij elkaar, maar je hoort ook bij de wereld. En dus spreekt God door al die elementen heen. En dus kan je nooit afsluiten van de omgeving waarin God je plaatst. Als God me bij de evangelische omroep op mijn werk zet, dan heb ik te maken met al die mensen daar. Want dat zijn allemaal mijn collega's. Daar zitten leuke collega's bij en minder leuke collega's. En God kan door al die collega's spreken. Het ligt alleen aan mij of ik de stap doe, mijn hart open te zetten ervoor of niet openzet. En als ik die stap zeg, Heer, u mag door iedereen tot me spreken, dan doet hij dat. Dan geeft hij dat. En dan gebruikt hij niet altijd de leuke mensen. Wat doen wij vaak? En die fout heb ik vroeger ook gemaakt. Ik ging vroeger alleen maar luisteren naar de mensen die het altijd met me eens waren. Dus je zoekt mensen op waarvan je al weet dat die met je eens zijn en die bemoedigen je. En mensen waarvan je weet, daar kan ik kritiek van krijgen of die vind ik niet zo leuk. Die meid je. En dan bidden we, Heer, leid mij. Toon mij uw wegen. En dan zingen we dat ook. Totdat die meneer die kritiek heeft bij je komt. En dat kan niet van de Heer zijn, want dat is kritiek toch? Ik heb ooit eens een keer een hele nare les moeten leren. In mijn vorige gemeente hadden we één man. Die was vroeger ook mijn leraar op de HTS. Ingenieur van de vorm. En die man mocht ik niet. Op school al niet. En toen ik later voorgang werd en hij werd nog lid in mijn gemeente ook helemaal niet. Erger nog, hij was niet eens lid. Hij wilde ook geen lid worden. En hij was het theologisch voortdurend niet met me eens. Dat ik vroeg me af, waarom kom je in hemelsnaam hier? En ik had er moeite mee. En op een dag was ik een keer, had ik een hele vervelende ervaring. En moest ik in de gemeente dus maar een keertje weer eens eerlijk zijn. En toen heb ik tegen de gemeente mijn ervaring verteld. Hoe God me gecorrigeerd heeft. En mijn excuses ook aan de gemeente gegeven. Ik was in Lissabon en daar had ik bovenop de kasteel van St. George, of zo heet dat. En dat kasteel heeft twee muren. Dus je stond op de bovenste muur en dan zie je beneden nog een heel stuk tuin en zo. En ook huisjes en dan weer een muur. En God was me aan het leren om niet vanuit een ivoren torentje te leiden. Dus niet ergens bovenaan neer te zitten en naar beneden te schieten met je gelijk. En toen ik daarboven stond, toen voelde ik dat de Heer dat zei. Hij zei, Henk, jij lijkt wel een beetje op dat kasteel. Je hebt niet één muur, maar je hebt er twee. En op dat moment dat ik dat dacht, loopt daar beneden iemand naar de muur en die doet een luik open. En die roept iemand. En je ziet zo contact. En ik had inderdaad dat de Heer zei van, en in plaats van jouw meningen naar beneden te schieten, kan je ook gewoon het luikje open doen. Nou, dat is nu heel simpel verteld, was een jaar of 20 geleden. Maar toen voor mij iets van, nou, dus ik mijn excuses aangeboden aan de gemeente. En na de dienst komt die ingenieur naar me toe. En zei, je hebt volkomen gelijk. Want dat staat ook in Korinthe. En bab, 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 bab. En ik dacht, en om dan niet terug te gaan schieten, de les te leren en het luikje open te doen en te zeggen, wees welkom. Een zware les. Ja, maar als jij de stap doet, komt God je wel tegemoet. Ik weet nog wat ik naar hem toe de stap gedaan heb. Niet op dat moment hoor. Maar wel naar de Heer toe ben gegaan van, Heer, hoe zit dat nou? En het was toen de les voor mij om te leren van doen en laten zien dat. En ik heb toen mijn luikje open gedaan naar hem toe. En we zijn prima vrienden geworden. Zijn stijl stond me niet zo aan. Maar ook daar kan leer je wel mee om te gaan. En je kan ook van iemand die je niet mag, kan je prima correctie ontvangen en keurige raad ontvangen. Tweede is, als God iets geeft of gaat geven, betekent dit dat de specifieke openbaring van hemzelf naar ons toe nodig is. Tuurlijk geeft God je allerlei zegen. Maar de meeste zegen staan we nauwelijks bij stil. De meeste van ons zullen heus wel dankbaar zijn voor het leven dat God ons geeft. Maar het is ook logisch, weet je, je leeft en de ene dag gaat over in de andere. En voor je het weet vind je het allemaal erg gewoon. Maar als God zegt, ik heb een toekomst voor je en ik wil dat er veranderingen, vernieuwingen plaatsvinden, dat dingen heel anders gaan, dan is daar meer voor nodig dan alleen maar het normale leven. En dat betekent dat je ontmoetingen met God nodig hebt. En open moet staan dat God je kan ontmoeten. God kan je overal ontmoeten. Ik ben van de week naar Thaizee geweest en ik heb God ontmoet. Niet op een manier die ik gewend ben. Ook niet op een manier dat dat dramatische gevolgen in mijn leven heb. Maar ik heb wel iets gezien van daarvan. Ah, dat maakt indruk op me. En dat je dat in de stilte van je hart gewoon verwerkt. Heer, wat heb u mij erover te leren? Wat kan ik daarmee doen? Zodat het mij verandert en mijn toekomst groter wordt. Of mijn plan of uw plan in mijn leven groter wordt. Dat betekent dus dat er een speciale openbaring of ontmoeting, dat je die nodig hebt. Jij en ik geloven in een persoonlijke relatie met God. Toch? Dat is kenmerkend voor het protestantisme en voor het christendom. Dat betekent dus dat die God bij regelmaat in je leven voor de dag komt. Dat kan door prediking, dat kan door het lezen van het woord, dat kan door een openbaring, dat kan door een woord zoals we vanmorgen hoorden. En het kan soms heel vreemd zijn. Laten we eerlijk zijn, weet je wel, ik was in Thaizee en dat vond ik behoorlijk vreemd. Het is anders dan wat ik gewend ben. Maar als iemand uit de traditionele kerk hier in deze dienst komt en vanmorgen hoort, ik kreeg een beeld van de Heer over Tom en Jerry. Dat is toch ook wel een beetje vreemd, mensen. Of niet? Iemand die een beetje normaal doet, die zegt dan van, waar ben ik nou toch in verzeild geraakt? Of niet? En zie je hoe makkelijk je in je eigen cultuur vastzit en dat normaal vindt? Een beetje lacherig, weet je, oh, maar geen discussie over. Maar laten we eerlijk zijn, iemand die dat niet gewend is, die mag toch terecht zeggen van, Tom en Jerry. Ja, Thijs C. Zal toch niet de God zich daar openbaart, zeg. Voor je het weet. God kan overal zich openbaren. Is dat niet fantastisch? Hij doet het in de gereformeerde gemeente. Hij doet het in de Pinkstergemeente. Hij doet het in de evangelische gemeente. Hij doet het in de katholieke gemeente. Hij doet het overal. Hij doet het te vaak zelfs buiten. Maar sta jij open dat je openbaringen of ontmoetingen van hem krijgt? Zeker als dat nodig is. En daarom is mijn advies vaak: hele grote besluiten doe je nooit tenzij je echt van God gehoord hebt. Met wie je trouwt, met wat je gaat doen, waar je werkt, waar je woont. Dat is allemaal veel te belangrijk. Wil ik altijd een woord van de Heer hebben. Je doet een stap, Heer, bevestig u het. Want, ja, waar ik woon, daar komen mijn kinderen, daar groeien op, noem maar op. Waar je werkt, dat is de plek waar God je wil hebben om te dienen. Ik werk niet voor mijn centen, ik werk op de plek waar God me hebben wil. Dat is een andere manier van denken. Maar wel, past dat in mijn toekomstplan? Ja, dat past in het toekomstplan van God. Het vervelende daarvan is wachten. Want op een ontmoeting met God moet je altijd wachten. Heer, ik heb een woord van u nodig. Ik hoop dat u dat zondag geeft, weet je wel. Nou, iedereen heeft wel eens een keer dat meegemaakt van niks. En dan hebben wij het alweer op zondag vastgezet, want daar spreekt God. En dan ontmoet je iemand ergens anders en die zegt het woord van de Heer. En als je niet oppast, hoor je het niet meer. Wacht op God is, vind ik, een van de meest moeilijke dingen die er is. Weet je wel, ik zeg het vaak tegen de Heer, weet je, ik ben klaar. Ik weet dat u alles weet. En ik weet dat u weet dat ik weet dat u alles weet. Ik weet dat u overal bent en ik weet dat u weet dat ik hier ben en u bent hier ook. Dus wat mij betreft mag ik nu zeggen, weet je wel, ik ben er klaar voor. En is dat het muisstil. Weet je, daar gaat hij echt niet op in. Maar is wel wat diep in me leeft. En om dan met die spanning te gaan zitten van, Heer, gaat u spreken? Wanneer gaat u spreken? Wanneer gaat u het zeggen? Met die verwachting wil ik een nieuw jaar in en kijken naar mijn toekomst. En dat betekent vaak wachten op God. Oké, ik wil afsluiten. De les. Een nieuwe toekomst in betekent wel dat we een omgang met God hebben die paradoxaal is. Waar vaak tegenstrijdigheid lijkt te zitten. Aan de ene kant verwachten we dat God ons geeft, maar tegelijkertijd moeten wij bidden en strijden. Gods doel is hoogstwaarschijnlijk dat we groeien in de omgang en niet zozeer dat je dingetjes bereikt. Want als we groeien in God, zijn we meer bruikbaar voor hem. En het meest moeilijke in heel die toestand is altijd wachten tot het moment komt dat God inderdaad gaat geven. En één ding is zeker. Aan het eind zegt hij, ik zal altijd bij je zijn. Beste Jozua, zoals ik was met Mozes, en dat heb je 40 jaar gezien, zo ben ik ook bij jou. Als Jezus zegt, ga nou heen, verkondig nou dat koninkrijk van mij, overal waar je bent, 24 uur per dag. 24 uur per dag ben ik bij je. Ook al voel je het niet, ook al ervaar je het niet, ook al doe ik dat niet altijd in de vormen waarin ik of waarin jij dat gewend bent. Maar ik ben bij je. En daar zit de grootste uitdaging. Geloof jij dat God ieder moment van het nieuwe jaar met jou is? Ieder moment? Ook als je die dingen doet die je niet moet doen? Ook als het niet zo goed gaat? Ook als de toekomst er verkeerd uitziet? Durven we aan te nemen dat God ieder moment met ons is? Onafhankelijk van of we onze schoenen gepoetst hebben of wat dan ook. Zo'n moment stil zijn. Vader in hemel, als we een nieuwe toekomst tegemoet gaan en met elkaar, Heer, ons uitstrekken naar datgene wat u voor ons heeft, Heer, dan willen we daar de komende weken bij stilstaan. Heer, en we verlangen ernaar dat u ons laat zien welke geweldige toekomst u voor ons heeft. En we beseffen dat u dat keer op keer doet als wij stapjes doen. Stappen in geloof naar datgene wat u voor ons heeft. Heer, we willen bewust ons verleden bij u brengen. Onverlangde of verlangde dingen die nooit in vervulling zijn gegaan. Onvervulde verlangens. Onze zonden, onze fouten. Dingen die mislukt zijn. Heer, help ons los te komen van die dingen alsof u daarnaar kijkt. U kijkt naar ons en naar de toekomst. Heer, in het verleden willen we bij uw kruis brengen. En bewust zijn, Heer, dat we in u mogen groeien. En dat u ieder moment gebruikt van ons leven, of ieder moment van ons leven kan gebruiken, om ons te doen groeien naar het beeld wat u bent. Heer, zo willen we de komende weken uitzien naar vervulling, naar openbaring, naar ontmoetingen met u. En tegelijkertijd naar die spanning om te kunnen wachten op u. En ondertussen rustig stappen nemen in geloof. Weten dat u altijd bij ons bent. Dat u ons nooit zult begeven en dat u ons nooit zult verlaten. We loven en prijzen uw naam daarvoor. Amen.